En jij bent christen, hè? Kun je me in een paar zinnen vertellen wat dat inhoudt? En heb je daar de kerk bij nodig? Volgens mij waren dat vragen waar u afgelopen week bij heeft stilgestaan. Er was hier een avond, of je de kerk erbij nodig hebt. Is daar een ontdekking uit naar boven gekomen? Of een conclusie getrokken? Of een vraag die nog volop overeind staat? Hoe is dat geweest afgelopen week? Wie weet er wat van te zeggen? Of was u er niet? U was er wel, maar er zijn geen conclusies getrokken.
Wie gaat het vertellen?
Wie gaat het vertellen? Ja?
We hebben niet hele strakke conclusies getrokken.
Nee.
Juist omdat wij niet de gemeente zijn die de inpaast mee antwoorden.
Oké. Okay. Ja.
En dat je daar wel elkaar voor nodig hebt binnen bepaalde kaders om daarover te kunnen spreken.
Okay.
Je zou ook om deze vraag kunnen nadenken in een café.
Ja.
Maar we hebben tegen elkaar gezegd, wij willen dat toch graag doen onder het licht van het kruis.
Ja, precies. Oké. Oké. Ja, ja. Oké. Duidelijke antwoorden niet, maar je hebt elkaar ook wel nodig. En in welk verband en hoe, dat is ook een keuze. En je kiest hier om het daar ook over te hebben, wat geloven eigenlijk inhoudt. En daar heb je elkaar ook bij nodig om daar meer zicht op te krijgen. Zou je het in een enkele zin kunnen zeggen, wat geloven inhoudt? Als je die vraag aan een moslim stelt, krijg je een grote kans dat je een antwoord krijgt met het wijzen op de 5 zuilen die je hebt te houden. Als je een boeddhist die vraag stelt, dan zegt hij misschien iets over het 8-voudige pad. Als je een jood de vraag stelt, dan zal die wijzen op de Torah en op de geboden en de wetten die er ook zijn. Maar wat zeg je als christen? We lezen een intrigerend moment over Jezus die op weg is naar Jeruzalem. Niet zomaar een detail, maar dat is een belangrijke aanwijzing. Hij is uiteraard allereerst een Joodse man. Een rabbijn die ook alles afweet van het Joodse geloven. Maar hij kiest daarin zijn eigen route en probeert ook de Jood los te maken van regels en wetten. Omdat zijn boodschap is dat het bij God gaat om iets anders dan wetten en regels. Hij krijgt die vraag, Heer, wat is het grootste gebod te midden van die vele die ik ken, waar we uitvoerige discussies over hebben. Er was zelfs 613 ge- en verboden bekend. Oftewel, waar gaat het nu eigenlijk om bij al ons doen en laten, bij het vervullen van godsdienstige plichten en het navolgen van al die regels? Oftewel de vraag, wat is de drijvende kracht achter wat je doet? Waarom ga je naar de kerk? Waarom breng je een bezoekje bij iemand? Waarom bid je misschien voor het slapen gaan? Waarom zorg je voor iemand anders? En het kan maar zo zijn dat u zegt, nou, ik heb er eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. Ik doe dat gewoon vanuit mezelf. En ik denk dat als je zo'n antwoord zou geven, dat Jezus iets zou zeggen, nou, dan ben je niet zo ver van het koninkrijk van God. Want Jezus brengt alle geboden samen in het ene gebod van de liefde, dat tegelijk geen gebod is. Hij heft het wettische denken op. Hij wijst op de kern voor leven en geloven, dat is liefde voor God, liefde voor de naaste en liefde voor jezelf. De liefde is alles, maar dat kan geen gebod zijn, dat is een geschenk. Waarom is de liefde tot God het eerste? Omdat God de eerste is die ons heeft lief gehad. Daar begint alles mee, als je al van een begin zou kunnen spreken. En van daaruit ontspruit er iets van liefde naar de naaste. Het tweede gebod daaraan gelijk. Je zou niet moeten vertalen met het op één na grootste gebod. Want dan breng je er een rangorde in aan en dat is het eigenlijk helemaal niet. Want je kunt ze niet van elkaar losmaken. Je kunt niet God liefhebben en je broeder haten, zegt Johannes later in zijn brief. Of zoals Major Boshart het zei in haar motto: God dienen is mensen dienen en mensen dienen is God dienen. Het hoort onlosmakelijk bij elkaar en als je het ene doet, doe je het ander ook. Je moet goed lezen dat antwoord van Jezus. Hij zegt niet dat je gevraagd wordt om in God te geloven. Dat wil zeggen dat je begint met een belijdenis dat God bestaat. Nee, het gaat om God liefhebben. En bij liefhebben gaat het over verbondenheid. Gaat het om toewijding. Gaat het om toevertrouwen. Om overgave. Het gaat om een relatie aangaan. En van daaruit je leven laten kleuren. Niet omdat het een wet is. Dan is het weer een moetje. En dat past niet bij de liefde. Met de kerkvader Augustinus zouden we het beste kunnen zeggen: heb lief en doe wat je wil. Breng in de praktijk wat je hart je ingeeft als je vanuit liefde wil leven. Zoals die Sint Maarten, die we misschien woensdag weer bedenken, gedenken. Komen ze hier nog langs met lampionnen? Ja, bij ons in de buurt ook. Sint Maarten. En we komen langs en dan denken we weer aan die man die een arme drommel tegenkwam, die zijn soldatenmantel in tweeën sneed en de helft aan de man bij de poort gaf. En hij zei: alleen wie slaaf is van de liefde is waarlijk vrij. Als liefde het stuur van je handelen is, kom je niet verkeerd uit. Je zou zelfs kunnen zeggen, je kunt dan nog regels overtreden en tegelijk het gebod van de liefde vervullen. Want wij zijn er niet voor de regels, maar liefde tot God en liefde tot de naaste, dat gaat niet om regeltjes navolgen. Het is ook niet allemaal uit te leggen of aan te wijzen, maar het is iets van waaruit je gaat leven. Een voorbeeld hoe dat kan, hoe mensen daaruit gaan leven, is gebundeld in dit tijdschrift dat uitgeschreven is afgelopen maand bij de vereniging waar ik voor werk, een christelijke vereniging van zorgaanbieders, Relief. Het heet Zin in Zorg en het zijn 152 pagina's met getuigenissen van mensen van vroeger en van nu die zeggen: en daarom zorg ik voor een ander mens. Ik wil menslievende zorg geven, zorg op maat. Ik wil zorgen dat er betekenis is in de ontmoetingen die we hebben, in de relaties die we aangaan. Het zijn indrukwekkende verhalen over mensen die vanuit de liefde die ze van God hebben begrepen zich inzetten voor de naaste. Zelfopoffering kom je tegen. Toewijding voor arme mensen, voor zieke mensen, voor mensen met een verstandelijke beperking. En van die geschiedenis koppelen we vaak dat liefdegebod. Je moet de naaste lief hebben en het is tot een norm geworden. Je moet iets doen voor de naaste. En ik denk dat het waar is en dat het tegelijk nog niet alles zegt. Want er staat ook iets achter die regel over de naaste lief hebben. Namelijk als jezelf. Er worden er drie genoemd: God, de naaste en jezelf. Die zijn met elkaar verbonden en kun je niet los van elkaar zien. Wie van God houdt, houdt ook van de naaste en van zichzelf. En tegelijk zou je het ook nog anders kunnen zeggen. Wanneer je niet van jezelf houdt, kun je dan ook van anderen houden? En in het verlengde daarvan, kun je dan wel geloven in een God die van je houdt? Het lijkt voor de hand te liggen, jezelf liefhebben. Wie doet dat niet? Kijk maar om rond in de wereld. Je ziet ze overal, toch? De egoïsten, de zelfverrijkers, de mensen die uit zijn op eigen belang. Maar is dat liefhebben van jezelf? Tegelijk zijn er ook heel veel mensen die hebben zoveel meegemaakt dat er geen enkel zelfvertrouwen meer is. Die zich zo aan de rand voelen staan dat ze echt niet het idee hebben dat er iemand is die van hen houdt. Laat staan dat ze van zichzelf houden. Je voelt je mislukt, je bent een loser. Ik wil ook nog een andere groep noemen. Namelijk zij die zich altijd wegcijferen en dienstbaar zijn voor anderen. Sommigen maken daar zelfs hun beroep van. Zorgverleners, ja ook dominees, zetten zich volledig in voor de ander, zijn altijd beschikbaar en het is nooit te veel uit naastenliefde of omdat je door je naaste geliefd wil worden. De dankbaarheid die je krijgt door al je inzet is zo groot dat je er een goed gevoel van krijgt. Ik doe ertoe. Maar kunnen ze ook van zichzelf houden? Of maken ze zich afhankelijk van de waardering van een ander? En als dat wegvalt, als er kritiek komt, dan val je zelf ook weg. Kijk eens in de spiegel, heb ik als motto meegegeven. Kijk eens naar jezelf. Treintje Oosterhuis zingt, wie ben ik dan? Ken je mij? Wil je er zicht op krijgen? En hoe is dat eigenlijk als er iemand is die jou echt helemaal zou kennen, die jou beter weet dan jezelf? Zou dat kunnen? En zou die ander dan afhaken als die je echt kent? Er is een spreuk die zegt, de meeste mensen winnen bij een nadere kennismaking. Maar ze verliezen erbij volkomen doorgrond te worden. Daarin wordt gezegd dat het voor onszelf prettig is als er iemand is die belangstelling voor ons heeft. Een collega, een buurvrouw, iemand met wie je sport op een koor zingt, een broeder of zuster in de gemeente. Je wint bij een nadere kennismaking. Misschien hoor je nieuwe dingen. Je merkt dat een ander even naar je wil luisteren, dat is weldadig. Maar kennen en kennen is twee. Wat vinden we ervan als een ander echt het landschap van ons leven door wil lopen? Als hij verder wil gaan dan de buitenkant en de oppervlakkigheden. Wat vinden we ervan als een ander verder gaat dan het stil blijven staan bij de mooi bijgewerkte perken en paden, de vriendelijke bloemen die we aan de buitenkant aan anderen kunnen laten zien? Als het verder gaat dan ons geslaagde werk, ons geweldige gezin, ons mooie huis, onze grote vriendenkring. Kijk waar Facebook van getuigt. Maar wat als je die geëffende paden van de madeliefjes en vergeetmenietjes en de bloemen met de mooie, dure Latijnse namen even voorbij gaat en je iets tegenkomt van de stekelbrem of de dovennetel, het donderkruid, de addertong. Als naast de sierplanten ook het onkruid in ons leven zichtbaar wordt. Conflicten, stukgelopen relaties, onzekerheid, onze driften, onze heimelijke gedachten. Ooit geschrokken naar een indringend gesprek met iemand anders, die denkt, oeh, had ik dit nou willen vertellen? En wat vindt die ander nu van mij? Hoe ver laat je een ander toe en mag die je echt doorgronden? Zou je dat willen? En wil je ook zelf wel echt in die spiegel kijken om te doorgronden wat er in jezelf allemaal leeft? Niet alleen maar je mooie kanten, je kwaliteiten, je talent en alles wat lukt. Ook die momenten waarop je niet zo aardig bent, waarop je schrikt van jezelf, waarop je dingen in jezelf waarneemt die je helemaal niet prettig vindt. Als docent aan het seminarium en als supervisor heb ik met heel wat mensen hele persoonlijke gesprekken. En ik merk dat studenten, maar andere mensen zeker ook, heel kritisch ten opzichte van zichzelf kunnen zijn. Ik denk vaak misschien wel te kritisch. Je stelt jezelf hoge doelen, een hoog normbesef van hoe het allemaal zou moeten zijn, wat wel en wat niet goed is. Eigenlijk allemaal normen, wetten en regels die je zelf stelt waar je aan zou moeten voldoen, omdat je toch gelooft. Of waar je aan zou moeten voldoen als je voorganger zou bij zijn. En ik denk dat we daar iets mee krijgen van de sfeer die wordt opgeroepen in onze maatschappij, dat we allemaal hard aan onszelf moeten werken, dat we onszelf voortdurend moeten uitdagen om ons te verbeteren en zo een goede samenleving maken. We moeten eigenlijk perfecte mensen worden. De Hogeschool in Rotterdam was het motto een paar jaar geleden om je in te schrijven: overtref jezelf. Met minder moeten we niet genoegen nemen. Voor mij is een lievelingsspreuk geworden een spreuk van Loesje. Hoe hoger je de lat legt, des te gemakkelijker ga je eronder door. Wie ben je? En kun je tevreden zijn met jezelf? Of beter, kun je jezelf accepteren, ja zelfs liefhebben? Ook als je je eigen beperkingen tegenkomt, als je je grenzen tegenkomt, als je het onkruid in je eigen leven ziet, wil je jezelf ten volle kennen. En dan je daarin kwetsbaar opstellen, zo zelfs dat een ander ook weet wat er in jouw hart leeft. Durf je wel je open te stellen voor een ander, ook in de kerk? Zouden we dat nodig hebben om iets dichter bij God te komen? Want er is ook een verlangen, denk ik, om volledig gekend te zijn. Dat je zonder angst of beven open en eerlijk je hart kunt luchten. Dat er een plek is waar je geborgenheid ervaart. Dat je getroost en bemoedigd wordt op momenten dat je het moeilijk hebt. Dat je eigenlijk niets hoeft op te houden. Ja, dat je niet groter hoeft te zijn dan je bent. En dat je mag falen. Psalm 139 is een diepe psalm. Het geeft aan dat hoe goed we het ook kunnen hebben met een partner misschien, met kinderen of met ouders, in de gemeente of met collega's, er zijn altijd dingen die eigenlijk ondeelbaar blijven. Dingen die zo eigen zijn dat ze zelfs voor onszelf een mysterie kunnen zijn, die we nauwelijks kunnen benoemen. Allerlei vragen en gedachten en gevoelens, geheimen, zielenroerselen, je kunt er zelf soms niet eens bij. En in Psalm 139 staat dan een aantal keren: maar u, Heer, u doorgrondt en kent mij. De psalmist wil kijken naar zichzelf, is zichzelf onderzoeken en zegt: toets me en zie of er een heilloze weg is en leid mij op de eeuwige weg. Hij wil de weg van God gaan. En om dan te kunnen begrijpen dat God hem door en door kent en zijn hart doorgrondt, ja, dat is inderdaad met je verstand niet te volgen. Dat is dat het je begrip te boven gaat. Niet in woorden uit te leggen. Maar het heeft te maken met dat woord kennen, dat 7 keer in deze psalm is te lezen. Sleutelwoord. Kennen is niet iets van het verstand, maar duidt op een relatie. Op de verbondenheid die er is van binnenuit. Zoals we vroeger wel zeiden dat man en vrouw elkaar bekennen. Kennis hebben aan elkaar. Dat zei men van een verloofd stel. Met andere woorden, kennen gaat over relatie aangaan. Je toevertrouwen aan de ander, om overgave. Ken mij, Heer, zegt de psalm. Dat is precies de uitspraak die de basis mag zijn van de weg die je gaat in je leven en geloven. God die ons kent, in de zin dat God een relatie met ons aangaat. Niet dat kennen als een dreigement, die alles van je weet en dat je zal beangstigen. Nee, dat juist bevrijdend kan zijn. Niet bestraffend om wat we fout doen, maar als bemoediging dat hij het weet en bij ons is. God die er vanaf het begin van ons bestaan bij is. Die ons heeft gevormd in wie ik ben en wie ik zal worden. Met al ons doen en laten is die God vertrouwd. Zo mag je leven in relatie met God, in vertrouwen, of met de woorden van de evangelist Marcus, in liefde tot God. Dat mag doorwerken in ons leven. Hé, u bent christen, hè? Kunt u me een paar zinnen vertellen wat dat inhoudt? Bij die gedachte bij Psalm 139 en dat liefdegebod kwam ik uit bij dit boekje wat u misschien wel kent, Langs de rand van Piet Stellinga, nu al 30 jaar geleden bijna. En Piet schreef artikelen in De Christen. En hij heeft ook een artikeltje geschreven die zegt dat je soms geweldig voelt op de ene dag en op de andere dag dat je geen knip voor de neus waard voelt. En hij stelt een paar vragen en geeft een antwoord waar ik me zeer in herken. Wie ben je? Hoeveel ben je waard? Hangt je waarde af van wat je doet en wat je presteert? Ik hoop van niet. Hangt je waarde af van wat anderen van je vinden? Het zou niet best zijn. Hangt je waarde af van je stemming, je humeur? Bewaar je. Hangt je waarde af van je opleiding? Lijkt me helemaal onzin. Over deze vraag mag je het licht van God laten schijnen. Dit is het verhaal van God. Ik heb je lief. Je bent me alles waard. Jij, mijn kind, die zomaar ziek kunt worden, fouten maakt, dood kunt gaan. Jij bent mij alles waard. Als we dat voluit zeggen, dan kunnen we God lief hebben in het besef dat Hij ons lief heeft. En zullen we de naaste lief hebben die is als wij, ook niet volmaakt, ook niet zo perfect. Als we in onze ziel gekeken hebben, voelen we dat aan. En hoeft de ander ook niet te voldoen aan onze regeltjes en onze wetten. Maar is de liefde die ons drijft. Heb God lief en de naaste als uzelf. Amen.